Ik probeerde te zeggen dat twee van de broeders die de vorige keer nog hier waren, nu niet meer hier zijn. En ze hebben het ook niet nodig, omdat ze inmiddels bij de Heer zijn. Ik wens allen die daar omheen stonden, staan, heel veel genade en heel veel kracht en troost. Vanavond gaan we ons bezighouden met de Heer Jezus op de Olijfberg. En ik wil u voorstellen eerst iets te lezen uit het Oude Testament. 2 Samuel 15. Twee Samuel 15. Vers 18. Bij het verre huis bleven zij staan en al zijn dienaren trokken langs hem heen. Benevens alle Keretieten en alle Peletieten, de Kreti en de Pleti. Ook alle Gattieten, 600 man uit Gat afkomstig, die zich bij hem, bij David, hadden aangesloten, trokken langs de koning heen. Toen vroeg de koning de Gattiet Ittai, waarom gaat ook gij met ons, keer terug en blijf bij de koning? Want gij zijt een vreemdeling en bovendien zijt gij verbannen uit uw woonplaats. Gisteren zijt gij gekomen en heden zou ik u met ons mee laten rondzwerven. Want ik moet gaan waarin ik maar gaan kan. Keer terug en laat ook uw broeders terugkeren. Mogen goede tierenheid en trouw met u zijn. Maar Ittai antwoordde de koning, zo waar de Heere leeft en zo waar mijn heer de koning leeft. Overal waar mijn heer de koning zal zijn, ten dode of ten leven, daar zal voorzeker uw dienaar zijn. Toen sprak David tot Ittai, ga, trek voorbij. En dan iets verderop in hetzelfde hoofdstuk, vers 30. David nu besteeg de helling van de Olijfberg en weende onder het voortgaan, het hoofd omhuld en barrevoets. En alle die bij hem waren hadden het hoofd omhuld en trokken al wenende voort. 32. Toen David op de top was aangekomen, top van de Olijfberg, waar men zich voor God pleegt neer te buigen, zie, daar kwam de Arkiet Gusai hem tegemoet in een gescheurd kleed en met aarde op zijn hoofd. Even tot zover, ik wil straks nog wat andere teksten lezen, maar eerst even dit voorbeeld. De Olijfberg heeft kennelijk in de oude tijd, in het Oude Testament, ook al een bijzondere plek gehad. Waar men zich voor God pleegde neer te buigen. Een plaats van gebed, of een plaats van eerbied aan de Heere, was er toen kennelijk, in de oude tijd. David, de gezalfde van de Heere, is verstoten. Absalom, zijn zoon, heeft een soort rebellie ontketend en is een soort, ja, oorlog begonnen tegen zijn vader. En zijn vader wil niet vechten tegen Absalom en gaat. Hij had het gekund. De gezalfde des Heren kiest voor de Olijfberg. Ik hoop dat mijn woorden landen. Onze Heer Jezus, de gezalfde des Heren, had het gekund. Hij had kunnen strijden. 12 legioenen engelen. Hij koos voor de Olijfberg. Alleen al dit is schitterend. Ik hoop dat u dit soort plaatjes ziet in het Oude Testament. Het staat er vol van. Maar dit is weer één. En het gaat me nu om het volgende. Een meneer Ittai uit Gat, uit de Gazastrook afkomstig, had zich aangesloten bij David in die tijd. Nou, dat is net zo moeilijk dan vandaag. Toen hebben de Filistijnen vrijwel permanent gestreden met de Israëlieten. En u weet van de strijd van David en Goliath. Goliath van de Filistijnen uit de Gazastrook en David. Maar uit de Gazastrook, uit Gat, had zich een hele groep 600 mensen bij David aangesloten. En David zegt, toen hij verworpen werd, toen hij vluchten ging, blijf maar en ga maar terug naar je huis. Want je bent gisteren gekomen en vandaag zou je dan met mij moeten gaan zwerven. En hij zegt, nee, ik heb voor u gekozen, ten dode of ten leven. David zegt tegen die 600 mensen, je kunt beter niet met me meegaan. Maar hij zegt, Ittai zegt, hier ben ik, uw knecht, ik ga met u mee. En David heeft dat als een zalf, als een geweldige zegen ervaren en zei toen, ga, trek voorbij. Je hoort bij mij. Mensen zoals Ittai zitten hier vanavond in deze zaal. Ze hebben nergens recht of aanspraak op, zoals de Gatiet nooit kon claimen. Ik hoor er ook bij, ik heb deel aan dat volk van God. En toch, we worden eigenlijk gevraagd van, hoe denk jij over de verworpen koning? Wie is onze verworpen koning? Ja, er hing een bordje aan het kruis van onze Heer Jezus, de koning der Joden. Natuurlijk hadden de critici daar weer opmerkingen over en ze hebben dat anders willen formuleren, zoals ze vandaag alles anders willen gaan formuleren. Sorry, nou, misschien snapt u waarom ik het zo zeg. U hoeft niet zoveel EO-programma's te zien om deze conclusie te trekken. Nee, dat zit bovenin een beetje. Jammer, ik schaam me daarvoor. Maar alles moet anders geformuleerd, op een andere manier neergezet, twijfelachtig, zodat niemand meer weet waar het eigenlijk over gaat. Het is de Heer Jezus. Het gaat om de Heer Jezus. En hij koos voor de Olijfberg. Toen. U weet misschien, Gethsemane lag op de Olijfberg. En u weet ook dat de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. Goed, die bijzondere geschiedenis van Ittai wilde ik u niet onthouden. Ik vind hem zelf heel mooi, ik vind hem heel fijn, heel bijzonder. Dat mensen die geen rechten hadden, geen aanspraken konden laten gelden, toch kozen voor de gezalfde van de Heer. Wij, heidenen, geen rechten, geen aanspraken en toch gekozen voor de gezalfde van de Heer. Neem ik aan. Ik hoop dat je nu zegt, ja ik, niet omdat ik het zo goed doe, maar omdat de Heer Jezus zo dichtbij kwam en de Heilige Geest mij overtuigde van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En omdat ik mocht gaan geloven in hem die aan het kruis zijn leven gaf en voor mij aan het kruis gestorven is. De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser. Voor hem kiezen we. Ik hoop dat je daar allen amen op zegt. Niet omdat ik het zo mooi formuleer, want dat is niet zo. Ik weet soms ook niet hoe ik het zeggen moet. Maar er moet wel een moment zijn in je eigen leven dat je daar hartelijk dankjewel voor zegt. Je mag daar amen op zeggen. Dat mag je beamen. Dat mag je naar je toe halen en als van jezelf gaan zien. Nu wil ik je graag iets lezen uit Matteüs 24. Matteüs 24. Vers 1. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zei tot hen, ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Dan komt die magistrale reden van de Heer Jezus over de eindtijd. U vindt een stuk daarvan ook in Lucas 21, maar hier staat precies bij waar hij die toespraak hield, op de Olijfberg. Naar het Lucas-evangelie, Lucas 19. Lucas 19. Vers 28. En toen hij dit gezegd had, de Heer Jezus dit gezegd had, ging hij hun voor om op te gaan naar Jeruzalem. En het geschiedde toen hij dicht bij Betfage en Betanië kwam, bij de berg genaamd Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond en zij gaat naar het dorp hier tegenover en dan wordt het ezeltje losgemaakt. Vers 36. En terwijl hij voorttrok, spreidden zij hun klederen op de weg en toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte van de discipelen vol blijdschap God te prijzen met luide stem om al de krachten die zij gezien hadden. En ze zeiden: gezegend hij die komt, de koning, in de naam des Heren. In de hemel vrede en ere in de hoogste hemel. 41. En toen hij nog dichterbij kwam en de stad zag, weende hij over haar en zei: och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen. En u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden. En ze zullen in u geen steen op de andere laten. Omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. En dan wil ik nog graag een tekst lezen uit Openbaring, Openbaring 15, eerst een tekst en dan 19. Openbaring 15 eerst. De Jezus sprak, zoals we net lazen in Lucas 19, over een hele moeilijke tijd die zou komen. Openbaring 15, vers 5. En daarna zag ik, en de tempel van de tendere getuigenis in de hemel ging open, en zeven engelen die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen, en de borst omgord met een gouden gordel. En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren. Hoofdstuk 19, nog een klein stukje. Vers 11, en het, ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die erop zat werd genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog en gerechtigheid. Zijn ogen waren een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele kronen en hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was en zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn volgden hem op witte paarden, gehuld in wit in smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij zelf treedt de persbak van de wijn van de gramschap van de toorn van God, de Almachtige. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heren. Tot zover het lezen. We zullen nog een paar teksten citeren, want u had misschien gedacht, we lezen vast Zacharia 14. Klopt. En misschien hebben u nog een paar andere teksten gevonden. Ezechiël 43, klopt. We willen het graag hebben over de Heer Jezus en over de Olijfberg. Het onderwerp is, de Heer Jezus komt terug op de Olijfberg. En eigenlijk heb ik een aantal teksten met u gelezen dat de Heer Jezus was op de Olijfberg. Maar dat moet eerst, denk ik. De Olijfberg heeft ook in de oude tijd, zoals ik zei, al een behoorlijke rol gespeeld. En David, de gezalte van de Heere, heeft daar geweend, is daar blootsvoets, met zijn hoofd omhuld, geweest. En die bij hem waren, weenden ook. Ze gingen al wenende voort, totdat ze de berg, de top van de Olijfberg, hadden bereikt. En als David later terugkomt, gaat hij dezelfde route. Komt hij uit oostelijke richting, maar hij is naar het oosten weggetrokken, naar de Jordaan. U weet misschien de kaart van Israël een beetje. Dan ziet u, als ze van Jeruzalem die kant op gaan, dan gaan ze dus naar het oosten. Jericho ligt dus oostelijk van Jeruzalem en daar oostelijk van ligt de Jordaan. En daar nog het oostelijke van, daar is David geweest toen hij door Absalom werd vervolgd. En dan komt er een moment dat David terugkeert. Hij gaat weer de Jordaan over. U vindt het helemaal precies terug, in kleine details ook. En dan gaat hij weer terug naar de Olijfberg en vandaar gaat hij Jeruzalem binnen. Waarom hebben wij dit soort oud-testamentische geschiedenissen nu? Om ons te vertellen dat er nog één is, de zonen Davids, de echte David, die komt uit oostelijke richting. De Olijfberg ligt oostelijk van Jeruzalem. Iedereen die daar ooit geweest is, weet dit. En iedereen die ooit een bezoek aan Israël heeft gebracht, is ook op de Olijfberg geweest. Want ik denk dat alle gidsen je meenemen naar die locatie. En als je daar staat, zie je Jeruzalem. Je ziet hoe de Jeruzalem van vandaag een skyline heeft, een soort gezicht heeft. Maar het meest markante is toch wel de rotskoepel. Gouden koepel. Islamitisch heiligdom. Waar staat die rotskoepel? Nou, op de heilige berg, op de berg Moria, waar ooit de tempel heeft gestaan, daar staat nu die rotskoepel. Islamitisch. En men zegt dat daar Abraham, zijn zoon, zeggen ze daar, hè? Ismaël heeft geofferd. Nee, Isaac. Die locatie is juist. Ik denk dat daar niemand aan twijfelt. En alleen al de ruzie om die locatie is genoeg om u te overtuigen dat het inderdaad de originele plek is geweest waar Abraham ooit zijn zoon op het altaar heeft gelegd. Zo gingen die beiden samen. De Olijfberg. De Heer Jezus is daar geweest. En hij heeft vanaf de Olijfberg gezeten op een ezelsveulen zijn intocht in Jeruzalem gemaakt, zegt Lucas 19. Een aantal keren heb ik het plaatsje Betfage bezocht en het kerkje bezocht waar dan gedacht wordt, hier heeft die ezel gestaan. Nou, toen stond ik er. Nee, maar ja, ik zeg dat een beetje ludiek, maar ik wou eigenlijk wel dit zeggen, heer, ik wou zo graag dat ezeltje zijn. Dat meen ik heel serieus. Ik zou zo graag hem, Jeruzalem, willen binnentillen, als ik het kon. En daarom is die geschiedenis van het losmaken van een ezeltje eigenlijk mijn verhaal. Er moet een moment komen in je eigen leven dat je misschien wel losgemaakt moet worden. Van je traditie, van je vormen, van je ik en van je weet ik veel wat je allemaal aan banden hebt. Er zijn zoveel touwen en banden waardoor je muur en muur vastzit en je eigenlijk nooit zover komt dat je zegt, hier is mijn rug. Ik geef mijn rug, mijn kracht, alles wat ik heb, dat geef ik u. Alsjeblieft, gebruik mijn rug voor uw eer en voor uw glorie. Het is gebeurd met het ezeltje. Ik bedoel, dat is een hele serieuze kwestie van te maken. Maar bovendien lag ook Betanië op de Olijfberg. En in Betanië is de Heer Jezus, voor zover wij weten, vele keren geweest. Hij heeft daar gegeten, hij heeft daar ook gelogeerd. Bij het gezin van Martha, Maria en Lazarus. Dat is daar, dat is Betanië, het huisgezin te Betanië. En misschien is dat wel een hele bijzondere plek. Ook die plek is te vinden, daar kun je nazoeken. Natuurlijk hebben ze daar weer een kerk overheen gezet. Maar hoe dan ook, we hebben het over die Olijfberg. Bovendien is er een grot op de Olijfberg, in de Olijfberg. En misschien ben je erin geweest, ik ben er wel een aantal keren in geweest en gekeken van daar zou de Heer Jezus vele nachten hebben kunnen geslapen. Men vermoedde dus niet dat de Heer Jezus in de open lucht zou hebben geslapen, want het is tamelijk koud geweest. Maar er is een grot in de Olijfberg. En dan 's morgens vroeg opstaan en dan weer terugkeren. Op de Olijfberg ligt, zoals ik pas zei, de tuin Gethsemane. De olijvenhof. Daar heeft de Heer Jezus, ja, een hele moeilijke periode gezien. Maar op de Olijfberg gezeten heeft hij Jeruzalem gezien. Hij heeft over de stad geweend. Lucas 19, is nog een kerkje, weer een kerk eromheen gebouwd. Nou, kan er ook niks aan doen, maar het is gewoon zo. Jezus weende. Dat kapelletje heeft de vorm van een traan. En dat zie je dan ook in die vorm naar buiten komen. Maar hij heeft geweend over Jeruzalem en gezegd: ik heb jullie zo vaak willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs aan hen, haar kuikens of kiekens, maar u hebt niet gewild. En hij heeft die schitterende woorden van Matthäus 24 daar uitgesproken. Kijk het over Jeruzalem. Ik herinner me een paar excursies, toen was er nog een huis op de berg, zo heette dat. Dat was van eigenlijk gehuurd door christenen voor Israël. En die hadden daar een logiesmogelijkheid. We hebben daar nooit geslapen, maar er was wel een prachtige mogelijkheid om een lunch te gebruiken. Maar om op het dakterras te zitten of in de tuin te zitten. En dan kon je helemaal Jeruzalem zien. Schitterend. Bijbelstudie over Jeruzalem, over de Olijfberg daar. Van alles. Dus even mijn ervaringen erin geweven, maar het gaat niet om wat ik ervoer, maar het gaat er wel om dat de Heer Jezus daar is geweest. En dat hij daar geweldige dingen heeft gezegd. Hij kwam dikwijls met de discipelen in de tuin, Gethsemane, want Judas kende die plaats. Hij wist precies dat hij daar waarschijnlijk zou zijn. En daar is de Heer Jezus gaan knielen. En dat doet me denken aan David, 2 Samuel, u weet het nog heel zo pas, hè? 15. Hoofd omwonden, wenend, de top van de berg. Het is middernacht en in de hof buigt hij zijn hoofd. Het is de Heer Jezus. Daar heeft hij al die verschrikkingen voor zich gezien. Hij heeft precies gezien wat er zou gaan gebeuren. Hij wist het ook. Hij had gezegd van tevoren dat er dat gaat gebeuren. En toen het moment er was: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar u wil geschieden. De discipelen hebben 3 keer niet kunnen waken. Kunt u niet 1 uur met mij waken? Nee. Hij was alleen. Hij knielde, hij bad. Hier ben ik. Gethsemane. Het grijpt me heel erg aan als ik daar ben, maar ook als ik me dat in de gedachten naar boven roep, dat de Heer Jezus daar zo heeft gestreden, daar zo die pijn heeft gevoeld van onze prut, van onze verkeerdheid, van onze schuld, van onze zonden, van onze ongerechtigheid. En daar heeft hij voor mij willen boeten. Dat was niet het fysieke lijden, dat kwam nog. Maar u en ik zijn nooit verlost vanwege het fysieke lijden, het lichamelijke lijden van de Heer Jezus. Het lichamelijke lijden, dat hebben die moordenaars die meegekruisigd werden ook gehad. Net zoals hij. Maar u en ik zijn gered, verlost, omdat de Heer Jezus onze schuld wilde dragen. En de zwaarte daarvan heeft hij gevoeld toen hij daar in de hof was. En aan het kruis mijn schuld voor God beleed alsof het zijn eigen schuld was. Dat is de Heer Jezus. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Heer Jezus. Vanaf de Olijfberg is hij gearresteerd, weggevoerd. Daar wil ik nog even tussendoor iets zeggen. Dat is veel vaker aan de orde geweest, hier in Sliedrecht. Maar je vindt de situatie in de tuin van Gethsemane op 2 manieren voorgesteld. In Lucas dat lijden. Zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. En in Johannes, hoofdstuk 19, waar niets van bloeddroppels of zweet gezegd wordt, helemaal niets. Waar ook niets staat over dat hij dat als een dodelijke angst heeft ervaren. Het omgekeerde, daar staat de Heer Jezus in die tuin en dan ziet hij Judas komen en een hele horde soldaten bij zich en een horde knechten van de schriftgeleerden en fariseeën. En die komen eraan en de Heer Jezus zegt op dat moment, wie zoekt u? En ze zeggen, Jezus de Nazareer, hij zegt, ik ben, hij noemt zijn naam en alles ligt achterover. Dat is dezelfde locatie, dat is precies hetzelfde punt. Daar zie je iets terug van wat nog komt. Als hij komt, en daar de valse profeet, Judas, en de horde van de schriftgeleerde fariseeën, de religieuze club, en soldaten, de politieke club. Dan heb je die drie elementen die er straks zullen zijn. En hij komt op de Olijfberg. Wie zoekt u? Ik ben, en alles deinst achterover, dat komt nog. Deze dingen zijn allemaal aan ons meegedeeld om ons te vertellen wie de Heer Jezus is. En dat schitterende van de Heer Jezus is voedsel voor onze zielen. Beste mensen, vandaag is het nog mogelijk om de Heer Jezus te leren kennen. Ik heb bewust het stukje uit Openbaring 15 even gelezen. Er komt een moment dat de tempel in de hemel opengaat. Maar dan wordt de ark van zijn verbond niet meer zichtbaar. In Openbaring 11... gaat de tempel ook even open, maar dan is de ark nog zichtbaar. Dan is er nog genade, dan is er nog een genadetroon bereikbaar. Verzoendeksel, genadetroon, zoenmiddel, allemaal hetzelfde woord. Dan is de genadetroon nog bereikbaar. Maar er komt een moment dat de genadetroon niet meer bereikbaar is. Dan is de tempel vervuld met rook, met de glorie van God. En dan kun je er niet bij komen. Ik hoop niet dat ik te fel zeg. Maar als Mozes in de oude dag zijn tabernakel klaar heeft, dan vervult de rook van de Heere die tabernakel in. Mozes kon niet naar binnen gaan. En in 1 Koningen, als Salomo zijn tempel gereed heeft, dan vervult de rook van de heerlijkheid die tempel. En de priesters kunnen geen dienst doen. En pas als de heerlijkheid van God zich verheft, weliswaar rust op die tabernakel of op de tempel, dan pas is er een ingang mogelijk. Dan ook is er een grote verzoendag mogelijk, niet eerder. In de tempel stond de ark van het verbond. En in de ark van het verbond de twee stenen tafelen met de 10 woorden. En op de ark een verzoendeksel, genadetroon. Zelfde woorden in het Hebreeuws. Genadetroon, zoenmiddel, zoendeksel. Daar werd het bloed gesprenkeld op de grote verzoendag. Maar wat als die tempel vol is en er geen ingang meer mogelijk is? Oordeel. Want onze God is een verterend vuur. Onze God is de heilige. Onze God kan de zonde nooit en maar dan ook nooit door de vingers zien. Hij pardoneert nooit, dat kan niet. Dat is in zijn eigen wezen onmogelijk. Hij kan nooit vergeven, zomaar. Wat hij wel kan, is een ander in jouw plaats het oordeel geven. En die ander is... U kent hem niet. Ik hoop dat u massaal roept, dat is mijn Heer Jezus. Hij is het, precies. Maar dat betekent, stel dat die genadetroon niet meer beschikbaar is, als die genadetroon niet meer bereikbaar is, als de ingang naar Gods genadeplek er niet meer is, daarom zegt Romeinen 3, dat we niet door wet, of door het houden van, of door het zijn in, onmogelijk kunnen naderen, maar alleen omdat God zijn zoon gezeld heeft als zoenmiddel. Alleen door hem. En daarom is er ook geen andere weg, geen andere mogelijkheid, geen andere naam. Er is niets anders dan het werk van de Heer Jezus. En vanaf het moment dat ze het werk van de Heer Jezus gaan bagatelliseren, zijn ze de kluts kwijt. Dan zijn de tomtoms verkeerd ingeschaald. En daar zijn hele horden van. Sorry hoor, die club moet u dat niet hebben. Maar u komt niet met dat ding in de hemel. Nauwelijks in Sliedrecht. Ja, zo nu en dan. Maar alleen de Heer Jezus, alleen de Heer Jezus. Romeinen 3. Daar heeft God hem gesteld als een genadetroon, als een zoenmiddel. Het is nu nog bereikbaar. Als je nu de Heer Jezus niet kent, kun je komen. Vandaag de dag is dat echt nog mogelijk. Kom, kom maar. Als je wilt, kun je komen. Maar je moet ook komen. En je moet niet zeggen, dat doe ik later wel. Dat weet je niet. Ik wou net dat ik dat de vorige keer ook zei. Want twee van ons zijn er al niet meer. Ze kenden beide de Heer Jezus. Dus we hoeven niet, dat moet zeggen, in het ongewisse te zijn over hun bestemming. Maar dat is toch zo? Je weet toch niet of je de volgende keer nog hier bent? Niemand weet dat. De Heer Jezus. En de Heer Jezus is nu nog bereikbaar. Hij heeft het werk aan het kruis willen volbrengen. Hij heeft voor jou die hele verschrikkelijke, moeilijke route willen gaan. Hij is van de Olijfberg naar het kruis gegaan. De pal tegenover. Hij is door die oostpoort naar binnen gegaan. Die was toen nog open, nu is hij dichtgemetseld. En hij is voor de Caiaphas en voor de Annas sfeer tribunaal geplaatst. En daar hebben ze hem veroordeeld. Want omdat ze niet de doodstraf mochten toepassen, moesten ze Pilatus in de arm nemen. Daar heb je weer politiek en religie vormt een keer een span. Ze hoorden eigenlijk niet bij elkaar. Pasten toen ook niet bij elkaar, van geen kant. Hadden gewoon ruzie constant. Maar als het om de dood van die Jezus ging, vonden ze elkaar ineens heel welwillend. Zo ging het toen. En zo gaat het straks. Zo is het. En Pilatus wilde hem nog wel vrijlaten. Zoals in het boek Daniel, Nebukadnezar en de koning. In Daniel 6, Darius, de leeuwenkuil. Moeite deden om Daniel niet in de leeuwenkuil te laten komen. Daar hebben ze moeite voor gedaan. De hele nacht niet geslapen en zo. Beetje slap. Maar goed, politiek en religie. Toen hebben ze de Heer Jezus aan het kruis gehangen. En toen is hij gestorven, gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan. En we zongen vanavond dat lied, hij is nu in de hemel. Van waaruit is de Heer Jezus naar de hemel gegaan? Handelingen 1, aha. Olijfberg, weer Olijfberg. Van daaruit is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. En engelen zeggen op dat moment, zoals hij wegging, zo komt hij ook terug. Ezechiël 43, had ik ook wel willen lezen, zegt hoe hij terugkomt in zijn eigen gloriewagen. Heb ik al gehad een paar keer terug. En hij komt in grote kracht en grote heerlijkheid hier op de aarde. En waar komt de Heer Jezus dan? Olijfberg. Daar zal hij komen. Met andere woorden, Olijfberg is niet zomaar een locatie, maar een hele duidelijke bestemming. Daar komt de Heer Jezus. En als hij komt, zal de Olijfberg midden doorsplijten. Gigantische aardbeving, ook een aardverschuiving. Enorme vlakte ontstaat en vandaar gaat de Heer Jezus Jeruzalem binnen. Zoals hij toen geboeid vanaf de Olijfberg Jeruzalem werd binnengebracht, zo komt hij dan in glorie en in heerlijkheid vanaf die Olijfberg en gaat Jeruzalem binnen door die oostpoort, zegt Ezechiël 43. De poort die op het oosten gericht is. Vanaf die kant komt de Heer Jezus en gaat Jeruzalem binnen en hij zal daar zijn. Zal hij opnieuw de heiland zijn? Zal hij opnieuw zegen brengen? Ja en nee. En nu wordt het moeilijk. Wanneer komt de Heer Jezus terug? Nu, in de eerste plaats wil ik u heel helder opnieuw zeggen dat jij en ik, als we geloven in de Heer Jezus, dit zullen meemaken. Maar niet omdat we toevallig in Israël zijn. Met een reisgezelschap of zo. En toch maken we dit mee. Hoe maken we dit mee? Omdat we met hem komen. Aha. Volgende opmerking. Dus we hoeven niet te boeken voor een Israëlreis. We komen er toch wel. Ja, u komt er. Zonder prijs. Aha. Het is echt zo. U komt er met hem. Maar het is anders. Echt, het is anders. In de Bijbel staat niet dat u ooit zelf weer gaat lopen in Jeruzalem. Nergens staat dat. Dus als u het toch kunt nog, u zou nog een plannetje kunnen maken misschien. Maak ik nu reclame? Nee, ik wil het gewoon helder maken. Ik wil u zo graag vertellen dat u en ik die hier nu zitten, een keer hier weggaan. En dat zou wel eens heel spoedig. Want als de dingen die we nu nog krijgen al aan het begin van gebeuren staan, dan is ons gaan naar hem nog dichterbij. U en ik horen hier niet. We zijn, doordat we geloofden in de Heer Jezus, met Christus gekruisigd, zo ziet God mij. Met Christus gestorven, zo ziet God mij. Met Christus begraven, zo ziet God mij. Door de doop in de dood. Maar ook met Christus opgestaan om nu in nieuwheid des levens te wandelen. We zijn vanaf dat moment burgers van de hemelen. We horen hier niet, we zijn hier vreemdelingen, we zijn hier bijwoners. En we worden hier vandaan gehaald. Dat zou wel eens heel spoedig kunnen gebeuren. Wij worden hier vandaan gehaald. Wij gaan naar de Heer Jezus. En we zullen daar zijn waar Hij is. We horen bij Hem. Alsof de Heer Jezus zegt, zoals toen David tegen Ittai zegt, ga, trek voorbij. Voor David terugkwam in glorie en in heerlijkheid in Jeruzalem, was Ittai bij David. En gewild. Niet alleen gedoogd, maar ook gewild. Er komt een moment dat de gemeente, het lichaam van Christus hier vandaan gaat. Dat noemen we de opname van de gemeente. Nou, laat de discussie nu maar vallen. Alle discussies. Ik word een beetje moe van nu de discussie over evolutie. Het is ongelooflijk. In plaats van eerbied te hebben voor de Here, het begin van de wijsheid is de vreze des Heren. Wat is vreze des Heren? Bang zijn voor God? Nee, eerbied hebben voor de Here. Nou, het begin van wijsheid is eerbied voor Hem. En als Hij zegt, zo en zo deel ik je Genesis 1 mee, zodat je weet wat ik aan het doen ben of gedaan heb, nou, heb daar maar eerbied voor. En als je dat niet meer hebt, dan is de vreze des Heren weg en is dus de wijsheid weg. Sorry, even achteruit mijn keel bijna. Maar het zit me heel erg hoog. Het gaat er niet om dat ik alles moet begrijpen. Maar het gaat er wel om dat ik eerbied moet hebben voor de Heren. Maar datzelfde geldt als de Heren nu zegt, ik kom je halen. Ik heb voor jou een plaats bereid en als ik plaats bereid heb, kom ik terug en ik ga jou brengen waar ik zelf ben. Dan heb ik eerbied voor de Heere. Amen. Daar kan ik van gaan discussiëren. Ja, hoe gaat dat dan? Allerlei technische dingen. En wanneer dan? En bedoelt u dit? En dit kan toch niet waar zijn? En zus moet het nog? 1000 vragen kun je gaan stellen, oproepen. Maar de Heere zegt, ik kom je halen. Maar waarom geloof je dat dan niet? Waarom geloof je dat de Heer Jezus zegt, ik kom je halen en ik wil dat je bij me bent. En ik wil je mijn heerlijkheid laten zien en ik wil je mijn heerlijkheid zelfs geven. Ik wil dat je bij me bent. Waarom niet? Dank u Heer Jezus, we kijken uit. We hebben zoveel respect, zoveel eerbied voor u. Want u bent God te prijzen tot in eeuwigheid. U bent Jahweh zelf. Waarom zeg ik niet amen bij voorbaat? Als in het boek Nehemia de Bijbel open gaat, Ezra staat op een preekstoel. En dan doet hij de Bijbel open, of een rol, of een Torahrol. En ze riepen al, amen, amen. Ze hadden nog geen woord gelezen. Dat is eerbied voor de Heere, dat is het begin van de wijsheid. Nou, zegt men vandaag, ja, nou, dan wil je het volk van God weer dom houden. Nou, dan gaat hij weer, de hoogheilige kennen is kennis. Spreuken 9 vers 10. Pak het dan, de hoogheilige kennen, dat is kennis. En eerbied voor de Heere, dat is wijsheid. Maar dat past niet in onze cultuur. Ik zeg niet dat we niet wetenschappelijk onderzoek mogen doen als we daartoe in staat zijn. Natuurlijk, maar dat is fijn. Maar begin eens met de vreze des Heeren. Met eerbied voor de Heere. En als Hij het op deze wijze aan ons meedeelt, laat het dan zo. Maar dat geldt ook voor de komst van de Heer Jezus. Wij gaan hier vandaan. Maar dat wordt dan ook betwijfeld. Alles wordt dan betwijfeld. Dat is een heel kritisch programma. Ik vind het soms dat mensen voor de leeuwen gegooid worden bij Pauw en Witteman voor de televisie. Dat ging dan ook even over dat heikele punt van de schepping of evolutie. Ik vond dat meneer er niet zo goed uitkwam. Maar hij stotterde en hij zei niks. Hij zei helemaal niks op de duur. Sorry hoor, dat is heel erg geweest, vond ik dat. Ik vond het beschamend. Maar dan zeggen die interviewers, nou, zeg het nou eens, wat is het nu? En als je dat niet zegt, wat dan van de opstanding van Jezus? Daar gaat hij, ja, die pakken dat wel gelijk door. En als het één wankel is het ander ook wankel. Dat hebben ze goed door. Heel scherp. En wij laten het over ons heen komen. Ja. Er moet ruimte zijn, tolerantie. Nou, Er zijn plaatsen in Nederland waar ze niet zoveel meer over tolerantie praten. Ik ga me het voorstellen. Maar in de gemeente zouden we niet over tolerantie, wel over elkaar en ook over mensen. Maar als het om de Heer Jezus gaat, geen millimeter, niks. De Heer Jezus zegt, ik kom je halen, ik ga je brengen, ik ga je daar brengen waar ik zelf ben. Geloof je? Ja, geloof we, Heer, we gaan daar. En we zijn dan bij hem, maar dan komt er een moment dat hij uit de hemel terugkomt. Waar komt hij dan? Ja, op de Olijfberg. Wij komen mee, ja, want Zacharia 14 zegt, hij komt en alle heiligen met u. Met andere woorden, dat is een soort uitroep, een soort bazuinstoot van, u komt niet alleen, maar u wordt omringd door een enorm gezelschap, alle heiligen met u. Nergens staat dat die heiligen nog op aarde komen, maar ze zullen als een stad uit de hemel neerdalend boven hem zijn. Zoals vroeger de wolkolom de glorie en de heerlijkheid uitstraalde en boven de tabernakel en boven de tempel was, boven de plaats was waar de troon van de Heere was, zo zal dan de gemeente boven de plaats zijn waar de Heer Jezus is. En hij komt op de Olijfberg. Dat er dan een gigantische aardbeving komt, ja, dat zeggen de wetenschappers van vandaag. Ja, hadden we voorspeld. Ja, wisten we. Wisten nog niet helemaal datum, maar we wisten wel dat er 2000 zoveel zou zijn. Nou, mag. Er zit ook een breuklijn daar, klopt wel. En als de mensen zeggen, toen ze door de Jordaan trokken vanuit de woestijn, ja, toen was er een aardverschuiving. Nou ja, dat klopt. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar het wonder is natuurlijk dat toen ze er doorheen waren, weer een aardverschuiving kwam en het hele zaakje weer precies terugkwam. Dat is een veel groter wonder. Ze zullen dan een aardbeving zien, ja, een hele grote, zoals het er nooit geweest is. Maar ook een aardverschuiving. Dan komt een soort vlakte daar. En de Heer Jezus, hij komt als de koning der koningen, als de Heere der heren. Niet meer als het lam. Niet meer als iemand die als de verworpen koning naar Gethsemane gaat. Om daar in de hof, in de tuin van de olijven opnieuw te knielen en opnieuw te zweten. Zodat zijn zweet wordt gelijk grote bloeddroppels. Dat is niet meer zo. Hij komt in glorie en in heerlijkheid en de Heer Jezus gaat daar verschijnen. Hoe komt hij daar dan? Als de koning der koningen. Openbaring 19... Lezen hem thuis, hè. Dan komt hij, ik heb het ook gelezen, en op zijn dij en op zijn naam, de koning der koningen, de Heere der heren, en op zijn dij geschreven het woord Gods. Inderdaad, de majesteit van de Heere, hij komt uit de hemel, en hij komt uit de hemel in grote kracht en heerlijkheid, hij gaat ingrijpen, en door zijn woord, ik ben, zal alles wat tegen is, achteruit deinzen. Dat gaat dan gebeuren. Wat u ooit zag, toen hij hier op aarde was als mens, zult u dan met mij vanuit de hemel zien. Hij noemt zijn naam, hij laat zijn wezen zien, uw glorie zien. Als hij laat zien zijn heerlijkheid, zijn wezen, zijn diepste zijn, dan deinst alles wat tegenstand is achterover. Daarom is achterovervallen helemaal niet zo positief. We vinden dat nergens, alleen maar in negatieve zin. Nou, ook weer een tussenzin, maar sluit het maar op. Al die dingen laat de Bijbel ons zien. Want dan deinst men achterover. Maar ik kniel voor hem, nu, alsjeblieft. Ik wil aanbiddend voor hem vallen en hem alle eer geven. Maar dan komt de Heer Jezus in grote kracht en heerlijkheid. Dat is zijn verschijning op de Olijfberg. En de Bijbel zegt dat hij dan van één scheidt de schapen en de bokken. Dat is dan, Matthäus 25. Gaat dan gebeuren. Hij gaat daar zitten, in Jeruzalem, in de poort. In de tempel. Hij gaat het glorieplek innemen en hij scheidt de schapen van de bokken. Aha. U hebt altijd gehoord van de hoop dat ik een schaapje van de Heer, van de goede herder mag zijn. Ben ik ook. Maar hij is mijn goede herder. Maar is dat het moment waarop schapen van bokken gescheiden worden? Is een mannelijk schaap, een bokje, dan geen schaapje van de Heer Jezus? Nou, daar zitten de mannenbroeders hier zo van. Ja toch, zou je dan moeten afwachten of je... Nee. De vraag is, Wie worden bedoeld daar? Nu de Bijbel zegt dat de volkeren voor hem zullen staan. Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Sarkozy, inclus, alles. En ze staan daar En ze worden geoordeeld. En wat hebben jullie gedaan met mijn volk Israël? Dat is dan de vraag. Hebben jullie ze geholpen of hebben jullie ze een dolkstoot gegeven? Nou, we hebben ze een beetje geholpen toen, maar toen is de stemming omgeslagen. En toen hebben we gekozen voor de Palestijnen en daarna hebben we hen een dolkstoot gegeven. Want er komt een gigantische hectische tijd tegen Israël, is al aan het ontstaan, is al aan het komen. En dat wordt alleen maar erger en de volken gaan massaal door de duivel. Omdat er uit de bek van het beest, in de bek van de draak, in de mond van de valse profeet, 3 onreine geesten komen, geesten van demonen, om de volkeren te verleiden tot de oorlog tegen hem. Jaha, natuurlijk, dat zeggen ze niet. Het is politiek. En politiek is zo glad als een aal. Kun je alles mee goed praten. Ze lezen 's morgens de Telegraaf en gaan ze lezen, waarover zullen we vragen stellen? Ze hebben geen nieuwe ideeën, ze hebben alleen maar achteraf allerlei dingetjes. Op een artikel zetten ze een S, dat is een spoeddebat. Een S van spoed. In een ander artikel zeggen ze, dat is een V, dat is een vragenuurtje in de Kamer. Nou, sorry hoor. Zo ligt het ongeveer. Maar de Heer Jezus is anders. De Heer Jezus zal daar zijn. En hij gaat oordelen. En hij gaat die schapen, die wel Israël hebben gesteund, apart zetten van hen die dat niet deden. De bokken. Dat staat in Matteüs 25. Wanneer gebeurt dat? Dan, als hij daar komt. En dan, wat gaat er dan met Israël gebeuren? Nou ja, God heeft iets daarvoor, dat denk ik, ik weet niet of ik een datum kan noemen, maar iets daarvoor, een geest van genade en van gebed in hun hart uitgestort. En als ze hem zien, dan zullen ze, ze zullen zien dat hem niet doorstoken werd. Dat is ook daar, op dat moment. En ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Zullen ze dan vragen? En er is ontkoming voor Israël. Er is zegen voor Israël. Een geweldige zegen. Maar er is oordeel voor de volkeren. Dat is zijn komst op de Olijfberg. En nu wil ik u nog graag iets zeggen over Melchizedek. Dat heb ik me echt voorgenomen. Ik heb in het verleden hier wel eens een paar woordjes gezegd over een hoge priester. En misschien is dat wat doorgedrongen. Maar de hoge priester wordt in de Bijbel op 3 manieren geëtaleerd, geschilderd. Er is een hoge priester die op de grote verzoendag het werk gaat volbrengen. Dan is hij anders gekleed dan normaal. Heilige linnen kleding heeft hij dan aan. En dan gaat hij het heilige der heiligen binnen met het bloed van een bok. En met het bloed van een stier. Grote verzoendag. Yom Kippur. Grote verzoendag. De 10e van de 7e maand. Dat is de hoge priester. Zonder enige opsmuk. Zonder versiering. Zonder goud. Zonder kleurrijkheid, zonder juwelen, zonder schittering, zonder iets. De hoge priester. Zal ik het gewoon zeggen? Dat is de Heer Jezus, onze hoge priester, zoals hij was toen hij het werk aan het kruis ging volbrengen. Toen is hij met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed, eens en voor altijd, de Heer Jezus. Ziet u? Zonder enige opsmuk, zonder, laten we zeggen, mooie dingen, juwelen, goud en kleurrijkheid. Dat is 1. 2. De hoge priester liep normaal 359 dagen per jaar in een schitterend gewaad. Met een gouden belletje aan de onderkant van zijn overgooier. Met een prachtige diadeem op zijn hoed. Met juwelen op zijn borst en juwelen op zijn schouders. Met gouden draden tussen de kleuren. De hoge priester zoals hij altijd was. En ook die hoge priester is jouw hoge priester. Want hij leeft nu voor jou. Hij bidt voor jou, hij treedt tussen beiden voor jou. Hij kent je bij naam, hij weet wie je bent, hij weet waar je woont. En hij tilt je, hij draagt je, hij is er voor je. Dank u, Heer. Als in de oude tijd, in Leviticus 24, alles stil was en alles donker was en er niets meer was, dan was er één plek waar het licht niet uitging. Dat was de tent van God, dat was de kandelaar. En in de Bijbel staat dat de hoge priester van de avond tot de morgen bezig was om de lampen te verzorgen. Als alles donker is, is er één tent waar het licht niet uitgaat. Daar is de hoge priester voor jou en voor mij bezig. En God ziet mij. God ziet ons. In het licht van hemzelf. Mooi, hè? Twee keer hoge priester. Één keer op het kruis en één keer nu in de hemel. Word daar niet blij van. Dank u wel, Heer Jezus. Schitterend. Ik begrijp dat Hebreeën 8 zegt, het hoofdzaak van ons onderwijs is dat wij zulk een hoge priester hebben. Dit is kern. Dit is een kernpunt. Maar er is een derde verschijningsvorm van de hoge priester. Dat is de hoge priester, zoals de Bijbel dat zegt, naar de ordening van Melchizedek. Nou, dat vond ik vroeger ontzettend moeilijk. Ordening, dat woord verstond ik al niet. Ik had wel eens van de orde van de Jezuïten gehoord en de orde van de Franciscanen en nog andere orders. Maar ja, en orde van de kousenband, dat snapte ik helemaal niet wat dat was. We hadden ook geen kousenband meer, in mijn jeugd was dat al voorbij. Maar een orde betekent een groep, een route, een manier van staan, een manier van leven, een manier van werken. Er was een orde van Aaron, maar ja, die man die stierf en zijn zoon stierf en zijn kleinzoon stierf en zijn achterkleinzoon stierf en zo ging het door. Die zijn allemaal gestorven. En die orde van Aaron had te maken met Levi en dat had te maken met een stem en daarvan had God gezegd, die zullen hoge priester zijn. Alleen zij. Maar onze Heer Jezus is helemaal niet van de stam van Levi. En onze Heer Jezus kan helemaal niet sterven. Er moet dus een soort andere samenstelling, een andere groep, een andere route zijn, een andere orde zijn. En nu wordt uit het Oude Testament de orde van Melchizedek gehaald. Melchizedek in Genesis 14, komt ineens in het leven van Abraham binnen en gaat Abraham voorzien van brood en wijn. Priester van God de Allerhoogste, koning van Salem, zo wordt hij genoemd door koning des Vredes, dat is Jeruzalem. Koning van Salem en koning van de gerechtigheid. Zo is zijn naam, Melchizedek, koning van de gerechtigheid. Priester van God de Allerhoogste. Abraham, hier is brood en wijn. Die Melchizedek is model voor de Heer Jezus als priester. En dat heeft God in zichzelf en bij zichzelf gezworen, zegt Psalm 110. Daar staat dat hij koning, priester zal zijn. Al die priesters uit de oude dag zijn nooit koning geweest. En al de koningen die hebben nooit de priesterdienst mogen vervullen. Sommigen hebben het geprobeerd. Dat ging niet goed. Uzzia bijvoorbeeld en Saul. Ze zijn beide mislukt op dit punt. Maar er komt een moment dat die priesterkoning komt. Zal ik u zeggen wanneer? Op de Olijfberg. Dan komt de Heer Jezus. En hij is priester van God de Allerhoogste. En hij komt voor Israël met brood en wijn. Hij zal ze de vreugde hergeven waarvan de wijn spreekt. Hij zal ze voedsel geven van de bovenste plank waarvan het brood spreekt. Hij zal echt waar maken, want Johannes 6 zegt dat hij het ware brood des hemels is. Johannes 6. En hij zal echt waar maken dat de wijn die hij geeft beter is dan er ooit geweest is. Johannes 2. Hij gaat het echt waar maken. In alle opzichten tonen dat hij de echte is. De priester van God de Allerhoogste. Maar hij is ook koning des vredes. Hij komt als de vredevorst. Vanaf dat moment is er een duizendjarig vrederijk. De echte shalom, de echte vredevorst zal er dan zijn. En hij is ook koning van de gerechtigheid, want hij heeft aan al Gods eisen voldaan. Hij heeft alles wat tussen God en mensen stond weg kunnen nemen. Voor wie gelooft, is dit werkelijkheid. Hij is mijn gerechtigheid, koning van de gerechtigheid. En hij komt, als hij komt op de Olijfberg met brood en wijn. De vijanden zijn verslagen, alle tegenstanders zijn achterover gedeinsd. De vijanden zijn een voetbank voor zijn voeten op dat moment. Op dat moment heerst hij in Jeruzalem. Jeruzalem heet vanaf dat moment de stad van de grote koning. Daar is de Heer Jezus, daar schittert hij. Niet op een ezelsveulentje, maar in glorie, in schittering, in majesteit, in grootheid zal hij daar in Jeruzalem zijn. En alles buigt, alles buigt. En heel de wereld gaat van jaar tot jaar naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest daar te vieren. Daar, bij hem. Hij is het. De ware Melchizedek. Koning van de gerechtigheid, koning des vredes. Koning der koningen, heren der heren. Nou, u mag alle titels bij elkaar plakken. En u kunt ze maar op één helemaal van toepassing verklaren. En dat is op de Heer Jezus. En nu vraag ik u of u een beetje blij bent met de Heer Jezus. Wat gebeurt er als de Heer Jezus in jullie midden is, in de gemeente? We zeggen als twee of drie in de naam van de Heer Jezus samen zijn, dan is hij daar in het midden van hen. En ik heb mij vroeger al afgevraagd, hoe weet ik dat nu? Ik herinner me nog echt een samenkomst, het was in Zwolle. Ik zat met mijn kleine dochtertje, inmiddels al moeder van 5 kinderen. Heel ver. Ik denk, wat zou de Heer nu zeggen? We zeggen dit, dat 2 of 3 zijn in de naam van de Heer Jezus, daar is hij in het midden. Maar ik denk, wat zegt hij dan? Wat doet hij dan? En de dienst begon en iemand ging staan en zei, ik wil graag een tekst voorlezen. Dat kon in die dienst, dat gebeurde ook. En die las voor uit Psalm 22, alleen maar de tekst. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Nou, ik denk, Heer, dank u wel. Het was alsof echt of een lichtstraal van de Heer zelf mijn hart doortrok. Ik heb gehuild. Ik ben een emotioneel ventje, maar dat tref je tot in je botten, in je diepste zijn. Aha, in het midden van de gemeente zal de Heer Jezus het loflied aanheffen samen met ons om de Vader te aanbidden. Dat gebeurt er. Maar als de Heer Jezus nu in ons midden is, hoe komt hij ons dan tegemoet? Een van de liederen uit opwekking zegt, u komt ons Heer in Christus tegemoet. Hoe dan? Met brood en wijn. Jeremia zegt dat er een gebruik was, Jeremia 16, in Israël, dat mensen die ter nagedachtenis aan een dode een maaltijd hadden en ze aten dan brood en dronken een beker. Echt waar, dat staat in de Jeremia 16, u zoekt hem maar op, Jeremia 16. Nagedachtenis aan een dode, wijn en brood. Heel precies. En de Heer Jezus heeft ook niet iets nieuws bedacht toen hij dit instelde, het avondmaal. Hij heeft dat gebruik in Israël aanwezig aangepakt en gezegd, doe dit tot mijn gedachten. Dus niet naar je opa of naar je tante of naar je man of weet je wel. Dat niet, maar doe dit tot mijn gedachtenis. En als de Heer in ons midden komt, dan zeggen we, ik hoop niet dat u mij te scherp vindt. Heer, ja, maar we hebben nog, ja, dat doen we eens in het jaar in Staphorst. Alsof de Heer dan die andere keren er niet zou willen zijn. Nu mag u zelf invullen. Ik laat het los. Ik weet alleen dat de Heer Jezus zo graag wil komen en tegen jou wil zeggen, kijk, dit heb ik voor jou gedaan. Ik ben jullie hoge priester. En op het kruis. En nu in de hemel, elke dag, elke seconde van je bestaan. Ik laat je nooit alleen, ik ben er voor je, ik praat voor je en ik kom met brood en wijn. En hij zegent. Melchizedek. Dat gaat gebeuren als de Heer Jezus op de Olijfberg komt. Daarom is de tempel er dan. Daarom is het huis des Heren er dan. Daarom gaan de stammen naar die plek. Daarom gaan alle volkeren van jaar tot jaar naar die plek. En daarom gaan ze daar zeggen, Heer, u bent daar. En daarom wordt er een tijd gevonden dat mensen zeggen tegen één Judese man, 10 mensen hangen aan de slip van zijn kleed en ze zeggen, we willen met u gaan, maar we hebben gehoord dat de Heer met u is. Zacharia 8. Je moet er niet aan denken dat vandaag 10 mensen 1 Jood vasthouden om te zeggen, we gaan met u. Vanaf dat moment worden ze bijna gestenigd, vandaag. Een beetje sarcastisch weer, maar dat is de werkelijkheid. Dat is ziet u hoe krom het allemaal is? Hoe de duivel probeert om de aandacht totaal te verleggen van de Heer Jezus. naar de politiek of naar het falen van politiek of naar het verkeerd nemen van beslissingen. Ja, misschien moet u ook zeggen van meneer Olbert, je had wel iets wijzer kunnen zijn met bepaalde dingen. Dat denk ik ook. Maar dat doet niets af aan het plan van God met Israël. Dat blijft onverkort. Ik hoop dat u het ziet. Ik hoop dat u nu een plaatje hebt van de Heer Jezus komt op de Olijfberg. Hij is er geweest. Het was een hele bekende plek. Hij heeft de nachten doorgebracht. Hij heeft van daaruit verteld van wat er gaat gebeuren in de toekomst. Hij heeft van daaruit zijn intocht gemaakt op een ezelsveulen. Is daar ook terug geweest na zijn kruis. Na zijn opstanding. Om van daaruit naar de hemel te gaan. En zoals hij wegging, zo komt hij ook terug. Logisch dus. Daar, nou, Zacharia 14 zegt dan ook precies, daar komt hij. Daar, ja, heel precies, heel concreet. Daar op de Olijfberg komt de Heer Jezus. Die splijt daar midden door. Dat is de plek van waaruit de Heer Jezus Jeruzalem binnentrekt, door de Oostpoort. En dan gaat hij de stad vullen. En de stad heet dan de stad van de grote koning. Daar is de Heer Jezus. En dan gaat Psalm 48, 49 omhoog. Heft uw poorten, uw hoofden omhoog. Ja, die poort is te klein voor hem. Die moet omhoog. Nu zeggen ze, u komt de Oostpoort nooit door. Want die is dichtgemetseld. En we hebben een paar moskeeën aan de andere kant gebouwd. En een grafplaats ervoor gelegd. Dus u redt het gewoon niet. Dat is gewoon ondoenlijk voor u. Nou, hij heeft een bepaald voertuig, heb ik u eerder gezegd, bij zich. No problem. Maar de poorten, ja, maar zeker. Heft poorten uw hoofden omhoog. Nou, die gaat een stukje omhoog. Een flink stuk. En snapt u het een beetje? Is dit te plastisch? Of wordt er iets symbolisch bedoeld? Misschien ook wel. Want de poorten juichen, de straten jubelen, de stenen roepen, de kinderen zingen, de mensen zeggen halleluja, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat is die dag. En hij komt als de priester van God de Allerhoogste, naar de ordening van Melchizedek, met brood en wijn. Alles wat vijandig is, is op dat moment gevloerd. Sorry, is hard, maar dat is wel wat er staat. En je kunt nu nog kiezen voor de Heer Jezus als je daar echt nog in twijfelt. Ik hoop ook dat je van harte de Heer Jezus aanneemt als je heiland, als je verlosser. Dat je vrede met God hebt. Ook Israël, we bidden voor de vrede van Jeruzalem soms. Maar ik bid vooral dat mensen in Israël de Heer Jezus leren kennen. Want hij is de vredevorst. Zolang er politiek is, is er geen vrede in Jeruzalem. En voor zover ik mijn Bijbel ken, zal het voor Jeruzalem nog ontzettend moeilijk worden. Dat komt verschrikkelijk hard aan. Want de stad wordt geschonden en er wordt geen steen op de andere gelaten. Natuurlijk kan de reden van de Jezus slaan op het jaar 70, toen de stad verwoest werd. Maar dat staat ook op de toekomst. Zacharia zegt dat het heel zwaar zal zijn. En dat er een groot deel in ballingschap weggevoerd gaat worden. En dat nou ja, de stad genomen wordt en dat de vrouwen geschonden worden. Met andere woorden, dit is een vreselijk toneel. Dan zou je ze dat toewensen? Nee, natuurlijk niet. Dan zeg je, Heer, alsjeblieft, laat ze dan de Heer Jezus leren kennen. Nu, dan gaan ze met ons mee naar boven. Te simpel? Nee, is niet te simpel. Het is echt. We gaan bidden voor Israël. Vader, we danken u dat wij die de Heer Jezus kennen opgenomen worden voor die uren der verzoeking komt. Voor die verschrikkelijke tijd aanbreekt. Die tijd die afgesloten wordt, afgerond wordt met het terugkomen van de Heer Jezus. Maar voor die tijd is het heel moeilijk. We willen u danken dat we de Heer Jezus kennen. En we willen u samen bidden dat velen uit het oude volk Israël de Heer Jezus zullen leren kennen. Ofwel in Rusland waar ze nu nog zijn. Ofwel in andere oorden waar ze nog verstopt zitten. Omdat we niet precies weten waar ze vandaan moeten komen. De 10 stammen. Voor een deel zijn ze. Er blijken ineens in Brazilië groepen te zitten. En in India en in China. En misschien is dat wel uw plan geweest. Maar laat ze alsjeblieft de Heer Jezus leren kennen. Laat ze alsjeblieft vrede met God en de vrede van God kennen. In alle omstandigheid. O Vader, we willen nu bidden voor de leiding in Israël. Ook nu er verkiezingen zijn en er van alles kan gebeuren. Misschien wel een ruk naar rechts, zoals men vermoedt. En misschien wordt het dan nog moeilijker, nog hectischer. Misschien wordt de wereld nog bozer. Misschien gaan ze dan zelf ingrijpen, omdat ze van alles al op het lijstje hebben staan. Vader, ik wil u bidden voor de leiding, dat ze wijs zullen zijn, dat ze uw wijsheid zullen zoeken en de vrezen. De eerbied voor u is toch ook voor de Joodse leiders wijsheid. Ze kennen die tekst. Ik bid zo dat dat ook gebeuren mag. Maar ik bid dat ook voor Nederland. Voor de evangelische omroep. Ik vraag u om eerbied voor u en wijsheid van u. Ik vraag u voor de leiders in de gemeenten. Voor de enorme verschuivingen die er zijn. Voor de enorme nood die er is. En soms lijkt het alsof men roept, maar wij hebben het heel goed hoor. Wij hebben het helemaal in de hand. Rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek. En de Heer Jezus staat daar buiten. Ik wil u zo bidden dat we met al die dingen bij u zullen terechtkomen en aan u zullen zeggen. En verder zullen gaan met het diepe verlangen om de Heer Jezus te dienen. Omdat wat we vanavond hebben, dat kijken naar de Olijfberg, om dat ook een plek te geven in ons denken, in onze levens. Elke dag kijken naar de Olijfberg. Wat er is gebeurd in de oude tijd, David. Wat er kwam in de dagen van de Heer Jezus. Gethsemane. De reden op de Olijfberg. Zijn opstanding, zijn hemelvaart vanaf de Olijfberg. Maar de belofte ook dat hij daar terug gaat komen. En als hij komt, komt hij niet om nog een keer naar het kruis te gaan. Dan is in die tijd, die zin, voor hen die het nu weten, de genadetijd voorbij. O Vader, misschien mag het zo zijn dat ook onze kinderen de Heer Jezus leren kennen. Dat onze buren, onze collega's, onze familieleden de Heer Jezus leren kennen. En ik wil u in elk geval bidden voor iedereen die hier is of misschien meeluistert. Middels een cd'tje of omdat het gedownload wordt. Dat ze de Heer Jezus leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. O, we willen u danken dat we nu al naar die hoge priester mogen kijken. Die het werk volbracht. Die nu voor ons tussen beiden treedt en die terugkomt. En eigenlijk mogen we iedere keer als we avondmaal vieren zien dat de priester van God de Allerhoogste, de ware vredevorst, de koning van de gerechtigheid, ons tegemoet komt met brood en wijn. Wat een vreugde, wat een eer, wat een glorie, wat een zegen om bij hem te zijn. En ik kan me voorstellen dat het altaar in de nieuwe tempel van Ezechiël straks ook weer de naam heeft van tafel van de Heere. Dat is heel merkwaardig. Ik wil u daarvoor danken. Vader, ik wil u prijzen en eren voor alles wat u hebt gedaan in uw Zoon. Heer Jezus, we eren u. We willen u bejubelen. We willen u aanbidden. We willen voor u neervallen. We willen knielen, Heer Jezus. We willen buigen, Heer Jezus. We willen u groot maken, Heer Jezus. Want u hebt het gedaan. U bent het en u zult het doen. U zult er zijn. En wij, de gelovigen van vandaag, hebben zo nodig dat we zien wie u bent. Dat we erachter komen dat u alles bent. Misschien mag ik dat nog een keer zeggen met het spreukentekst. Met een spreukentekst. De hoogheilige kennen, dat is kennis. Heer Jezus, we willen u graag kennen. Ik wil u kennen, Heer. Ik wil u graag zien, Heer Jezus. Ik wil u graag gaan bidden, Heer Jezus. Amen.